Hey,
hallo.
Ik ben Nick.
Ik ben Emiel.
En dit is
113 miljard.
Hey. Hallo.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Leuk dat je er bent.
Heb je tegen mij?
Ja, ook. Maar ook tegen de mensen die nu weer luisteren.
Ja. Nee, wat ik wou zeggen, maar is dat ben ik er wel bij het opnemen.
Ja, we doen dezelfde solo afleveringen. Maar ja. Als we het zouden doen, dan zouden mijn afleveringen leuker zijn dan die voor jou.
Dat betwijfel ik.
Nou, ik weet wel zeker.
Want ik trek alles uit de kast. Als ik aan de beurt ben voor een solo aflevering, dan nou een hoorspel, muzikale intermezzo, dus ASMR.
Wat je eigenlijk zegt is, normaal hou jij je in en ja. Doe jij minder leuk dan je kan.
Nee, anders.
Voor deze podcast.
Anders. Ik denk dat wanneer wij met z'n tweeën aan de gang zijn, dat dit het meest gangbare
onderwerp. Format is.
Format, ja. Dank je. En ik denk wanneer het mijn solo show is, ja, dan is het gewoon een soort
dan is het,
variety.
Toeters bellen.
Toeters bellen, alles erop en eraan.
Ja.
Hoe ziet jouw solo show in?
Mijn solo show zou heel erg mysterieus zijn. Ik zou spelen met heel veel stemmen. Waardoor het lijkt alsof je toch nog naar 15.000 verschillende mensen zit te luisteren. Nou, dat is altijd veel, maar 15 of zo. En ik kan heel goed gekke stemmetjes doen. Bijvoorbeeld,
zeker.
Nou, dit is mijn normale stem. Maar ik kan ook bijvoorbeeld deze doen.
Maar,
zie, en dan... Dat,
ja, dat
was
is veranderd,
dat
helemaal.
Dat heb je niet door, maar dat was ik. Nog een keer. Ja, jij
wat?
Zag mij dit zeggen, maar
ja,
mensen thuis.
Zelfs
even voor de mensen thuis.
Maar wat doe je? Waar heb je het over?
Oh, ik denk niet dat een onderwerp belangrijk is als je gewoon heel veel hele leuke stemmetjes door elkaar doet zonder
de leuke stemmetjes podcast.
Ja.
Dat
ja.
Klinkt als een idee.
Dat zou mijn solo podcast zijn.
Nou, misschien moet ik... Voorlopig moeten we denk ik nog maar even de focus of de krachten bundelen.
Ja, misschien moeten we blij zijn dat het 113 miljard
ja.
is en niet een van de andere.
Dus, 113 miljard, wat is dat eigenlijk, lieve luisteraar? Jij weet het natuurlijk al, maar 113 miljard is het getal... Wat alle... Nou ja, zoveel mensen hebben er ooit op aarde geleefd. Alle mensen ooit, levend en dood.
Klopt, ik kan dit... ik kan... Dit klopt.
Oké, gelukkig.
Even een fact-check. Dat is tegenwoordig belangrijk, want er is veel fake news.
Daarom. En
dit is geen
niets...
fake news. Dit is real news.
Wij willen daar niets mee te maken hebben.
Nee.
Wij vertellen sensationele verhalen en overdrijven soms. Maar fake news, kom op, jongens. Hoe dan ook, van al die mensen die ooit geleefd hebben... Zoveel verhalen kennen we al. Zoveel verhalen. We zijn al in ten treuren uit de geschiedenisboeken voorgelezen. En wij zijn er klaar mee. Dus wij zijn een... Ja, en ik ga het zeggen. Een movement gestart.
Ja, ja. Oh, jazeker.
Met, want wij willen de verhalen vertellen van de ongezongen helden. De mensen die je nog niet kent.
Ja.
Maar wel verdient.
Oh, okay.
Om verteld te worden. Dus nog even over die mensen die... Waarvan we al genoeg hebben gehoord.
Even wat voorbeelden
ja,
hebben ze misschien
heb
al.
Jij daar misschien een voorbeeld
Nou, ik
van?
Zit te denken aan stadhouder Johan de Wit.
Ja, de koppenroller.
Ja, de koppenrollers en
de gebroeders de Wit.
God, hou op met dat verhaal, man.
In hetzelfde lijntje wou ik Tony Hawk zeggen.
Ja, ja.
Dus hebben we het al genoeg over gehad, dus gaan we dat
de
niet meer doen.
En de wieltjesrollen.
Ja, de wieltjesroller Tony ja. Hawk, wie kent hem niet?
Zijn naam, ja.
we gaan deze week opnieuw... Het verhaal van een onbekend persoon. Of nou ja, misschien niet eens zo heel erg onbekend.
Oh.
De naam klonk mij misschien... het kleinste belletje ging rinkelen in mijn oren.
Oké. Okay.
En misschien is dat zo bij jou ook wel aan de hand. Als we zo de aflevering induiken.
Gaan het zien.
Maar heb je verder nog iets wat van je kerfstok moet? Of ben je er wel klaar mee?
Nou, ik zou... Ja, het is stom, want we zitten nu bij een podcast. Maar ik zou heel veel zin hebben aan gewoon even een beetje muziek. Maar dat kan natuurlijk niet.
Nou... Oké, muziek
yes.
Gedraaid. Ben je blij nu?
Ja, nu ben ik heel blij. Ik kan ook gaan.
Ben je klaar voor een verhaal van een onbekend persoon, wat jij nog niet kent, maar misschien wel?
Ja.
Oké, dan gaan we beginnen met een naam. De naam die je misschien al wat bekend voorkomt. Mata Hari.
De broer van Badr.
De broer van Badr.
Nee, maar die naam klinkt mij oprecht bekend in de oren. Mata Hari.
Dat is iets wat in Nederland wordt gezegd. Ik weet niet waar.
Is dat niet een gerecht bij de kebabzaak?
Nee. Wil je nog
ik
een
heb
keer
het eerder,
raden
nee.
wat het voor persoon is? Wees zo vriendelijk.
Ik kan wel raden, maar ik denk het echt niet ga raden. Ik weet
dat
ik zijn naam ooit gehoord heb. Maar zijn verhaal ken ik echt niet. Maar ik denk dat het een vrijheidsstrijder was.
Nou, het was een vrouw.
Vrijheidsstrijdster.
En nee. Nee.
Nou, dan moet je het me gewoon gaan vertellen.
Zal ik het dan maar gewoon gaan vertellen? Oké, Mata Hari. Nou goed, mensen die zich anders voordoen in deze podcast, dat is een bekend thema.
Oh ja.
In aflevering 37 deed William Robinson zich voor als Chinese goochelaar Qingling Su.
Klopt.
Een persoonlijk favorietje.
Leuk hè?
En in aflevering 7, way back in the day, verklaarde Joshua Norton, gewoon een of andere gek, zich keizer van Amerika.
Klopt ja.
Je kunt worden wat je wil. Nou, soms, of je doet het omdat je gek bent, om te overleven, of omdat je het leuk vindt, maar in welke categorie Mata Hari valt, moeten we nog gaan ontdekken.
Mm-hmm.
Maar één ding, dat weten we. Ook al is de titel van de aflevering Mata Hari, het gaat absoluut over Margaretha Geertruida Zelle.
Ja, dit is dus ook gewoon een heel erg Nederlands persoon.
Ongelooflijk Nederlands.
Je kunt niet meer dan 2G in je naam hebben en niet Nederlands.
Margaretha Geertruida.
Ja.
Zelle. Ze kwam in 1876 in Leeuwarden de wereld in. Nou,
Leeuward.
Dus niet Nederland, hè? Heel controversieel.
Ja, jongen.
In Leeuward, geboren in een rijk gezin. Mooi speelgoed, prachtige kleding.
Mooi speelgoed?
Ja, joh.
Mooi speelgoed in 18, wat is dat?
76.
Wat is dan mooi speelgoed? Goed houten paard?
Een echt treinspoor.
Oh, een goede hoepel.
Ja, een goede
echt
hoepel.
Een sterke hoepel.
Gewoon balans.
Mwah. Oh, echt ronde bal.
Ja.
Een bal die wel echt rond is.
En wat waren de kinderen jaloers. Dus ze hadden het goed voor elkaar daar. Vader Adam Zelle had namelijk flink geluk gehad bij het investeren in allerlei aandelen.
Okay.
Hij hield daarvan. Hij was hoedemaker. En, maar aandelen zijn niet echt een betrouwbare inkomstenbron.
Nee, dat is hoog risico.
Tenzij het heel safe speelt, maar dan win je misschien niet zo veel.
Nee.
En in 1889 ging het ook goed mis. Papa Zelle investeerde een boel geld. Raakt het allemaal kwijt.
Oh, papa Zelle toch.
Ik zeg altijd, lieve luisteraars, investeer alleen in wat je kan missen.
Ja.
Dat is mijn advies.
Dat zeg jij zo vaak.
Ja.
We hebben het natuurlijk vaak over, nou, we krijgen aandelen. Vaak de vraag eigenlijk vanuit, we hebben natuurlijk een vraagrondje en dat vanuit de luisteraars van, hey, leuk hoor, die podcast. Maar hebben jullie tips over investeren?
Aandelen tips. En dan, zeg,
en dan zeg jij altijd,
investeer alleen wat je kan missen.
Precies.
Dus daarbovenop, bovenop het aandelen fiasco, was vrouw en moeder, Antje, ja, we zijn in Friesland.
Ja, dat is ook zo.
Was ziek geworden.
Ah, nee.
En dus de situatie is slecht. En wat doet Adam Zelle om dit op te lossen? Hij peert hem. Hij poetst de plaat. Adam.
Die is gewoon de vader. Die dondert
gewoon
zegt, op.
Ik ga weg. Jullie zoeken het maar uit.
Die stapt op de schaatsen.
En die schaatst naar Bolsward. Sure.
Ja.
Antje, ziek moedertje, zorgde met de hulp van Margaretha en nog voor de kinderen. Want Margaretha was ondertussen iets ouder.
Mm-hmm.
Maar goed, Antje overleed helaas aan haar ziekte.
Het zit ook niet mee.
Echt niet.
Het ene moment heb je een rijke vader en een gezonde moeder. En de dag daarna sta je alleen in Leeuwarden. Is je moeder overleden, is je vader weg.
Ja, sta je weer te hoep. Rol je een bal naar een vriendje in de straat. Rolt die bal gewoon weg, de put in. Omdat hij niet rond is.
Ik zeg altijd, al is de bal nog zo rond. Als je ouders dood zijn, dat is kut.
Ja. Dat zeg jij dat dus zeg altijd ik, als mensen
dat is
jouw
meer een soort een uitspraak van mij, inderdaad.
Ja. Zo hebben we allebei ons dingetje.
Ja.
De kinderen van het gezin worden bij familie ondergebracht.
Oké.
En zo komt Margaretha op haar 14e bij een oom te wonen. Die vond zijn nichtje. Ja, er zat wel wat potentie in. Hij zegt, ja, jij weet wel wat. Dus,
ook op de goede manier.
Je moet een vak leren.
Ja.
Want hey, je bent 14. En het is tijd. Dus hij stuurde haar naar Leiden om een opleiding voor kleuterjuf te volgen.
Oké.
Heel respectabel beroep,
zeker
ook in die tijd voor de vrouw.
Nog steeds trouwens hoor.
Ja, nee, absoluut.
Ja,
de kleuters moeten gejuft worden.
Ja,
of gemeesterd.
Het mag ook, hè?
Ja. Er gebeurde wat met Margaretha, die als jonge vrouw de wereld inging.
Hmm.
Noem het opgroeien, noem het studentenleven. Maar zij gaat dan naar school, ze wordt wat ouder en zij ontdekt een verleidelijke kant van haarzelf.
Oh nee.
Zij ontvouwt zich als een sexy vrouw, ga ik zeggen.
Oh mijn god. Ja. Zij is aantrekkelijk.
Zij is, en ze weet het ook.
Ah, ze merkt van...
Het is gewoon zo'n type waar zie je van, oh jee. Here comes trouble. Oeh, she's beautiful.
She's beautifully dangerous.
Ja, beautiful dangerous. Margaretha. Maar ze wist het. Je bent jong, je zit in de Leiden, in de studentenstad, je wil wat. En het gaat dan ook mis daardoor, want ze wordt van de juffenschool gegooid.
Omdat ze te sexy is.
Zij is te sexy. Zij is met de directeur aan het flirten en wordt zelfs betrapt dat ze bij hem halfnaakt op schoot is gekropen.
Nee, ja, Margaretha.
Ja, Margaretha, die lust pap van die directeur hoor.
Ik vind, kijk, je mag niet veel vooroordelen hebben.
Nee.
Maar de gemiddelde kleuterjuf, denk ik altijd, dat is wel gewoon een beetje een net persoon. Iemand die geeft om de opvoeding van... Daar verwacht je niet gelijk van dat die halfnaakt bij de directeur op schoot zit.
Nee, maar dat zij een kleuterjuf is geworden is ook meer omdat die oom dat een goed idee vond dan dat zij dat specifiek wilde.
Ja,
haar volgende
precies.
Carrière stap is veel logischer.
Oké. Okay.
Goed, ze wordt van de juffenschool getrapt, zoals ik
is
zei.
Ze daar, is ze daar al wel wat ouder?
Ik weet het niet. Oh ja.
Of wordt het heel...
17 is ze nu.
Oké. Okay.
Ja, dus dat nog voor de directeur een beetje sketchy.
Ja, meneer, dat is gewoon...
Mijn 1800 op een basisschool.
Ja, god.
Goed, ze was dus geen juf geworden, maar ze had andere talenten.
Nee, toch niet.
En we gaan even door een snelle rollercoaster van gebeurtenissen.
Oké.
Okay. Ben je klaar voor? Hou je handen vast.
Ja, ik hou mijn eigen handen vast.
Terug in elkaar, gevouwen handjes naar God.
Ik ben aan binnen.
Terug bij haar oom in Den Haag. Ze is ondertussen 17, leest zijn krantje. En ze ziet daar een bijzondere advertentie. Officier, zo heet ze luid de advertentie.
Ja.
Officier met verlof uit Indië zoekt een meisje met lief karakter met het doel een huwelijk aan te gaan.
Oh.
Ja, je had geen Tinder.
Nee, dus wel.
Je moet wat. En to the point, duidelijk, een officier die had money. Dus zij denkt, ik ben een meisje met een lief karakter.
Ik ben een meisje met een lief karakter.
En deze man weet wel wat hij wil, dus zij reageert op het berichtje.
Ze swipe naar... links, naar rechts. De goeie. Ze swiped.
Oh, ze swiped naar rechts.
Ja.
Ze swiped Rudolf McLeod.
Volgende bladzijde.
En swiped ze naar rechts. Volgende krantbladzijde. Ja. En toen gingen ze trouwen.
Nou, dat ging snel.
Ja, zo makkelijk kan het gaan.
Snel.
Maar, omdat het huwelijk uit de krant is, en hier is het rollercoaster onderdeel, hier is de drop van de rollercoaster.
Nou, okay.
Ze zijn niet gelukkig.
Nou, je verwacht het niet.
Ze krijgen 2 kinderen.
Oh, dat verwacht je dan ook niet.
Zoontje Norman John. En dochter Jean Louise.
Zo Engels. Hij was dus een...
Hij was Canadees.
Oké. Okay.
Ja.
Ja.
Een Schot, sorry. Hij was een Schot. Het zoontje kwam helaas te overleden.
Oei.
Ja. Vroeger al, dat gebeurde toen veel.
Ja, maar het was toch vervelend.
Ja. En 2 jaar later valt ook het huwelijk uiteen.
Poef. Ja. Hij was dus wel een Schot, maar het was geen Schot in de roos.
Oh,
of niet, hè, jongens.
A shot in the dark, mooi.
Ja, dat wel.
Maar in ieder geval, dit is dus het eind van de rollercoaster. Je staat heel gek op het fotomoment. In de rollercoaster.
Ja, ik zit in de rollercoaster.
Want nu ze is dus getrouwd, 2 kinderen en weer terug bij af. Een paar jaar later.
Met 2 kids dan?
Nee, 1 overleden.
Oh ja, 1
en
kid.
In de jaren, dochtertje Jean Louise woont bij papa.
Bij El, ja.
Want die heeft daar meegenomen. Hij had geld.
Ja, nee, dat is misschien ook beter. Dat zij daar een betere jeugd doormaakt.
Dat zou goed kunnen, dat weet ik niet. In de jaren na de scheiding, daar komt dan Mata Hari.
Oké. Ik denk al, we hebben het nog steeds over Margaret.
Nee, hoe komen we daar ooit uit? Nou, eigenlijk moet haar ex-man moet alimentatie aan Margaretha betalen. Gewoon voordat ze dochter
vindt
scheiding.
Ik ook.
Ja, dat is de wet nou eenmaal. Doet hij dus lekker niet.
Was dat toen ook al gewoon de wet?
Ja, in Nederland wel.
Netjes hoor.
Ja.
Nou, goed zo.
Maar hij doet het niet.
Dat is minder netjes.
Ik weet niet in hoeverre de wet werd nageleefd als een man daar reden voor had om het niet te doen. Misschien dat...
helaas was dat toen wat anders dan.
Precies. Ja. En zij besloot Ach, ik ben het zat hier. De Nederlandse bekrompenheid hier, dat gaat niet goed. Ik ga een nieuwe start maken in Parijs.
Ah, ja. Paris, la cité de l'amour.
Ze hield enorm van dansen.
Oh.
En was zoals gezegd...
danser.
Pittig aantrekkelijk, danser. En zag daar wel wat in. In de carrière als dansmariekje,
ja,
of zo.
Ja, ze is natuurlijk al mooi en dan ziet ze zichzelf, ja, zo over een podium dwarrelen.
En ze was altijd al een danser, zeg maar. In thuis en op school, bij een voorstelling.
Ja.
In Parijs ging ze bij het circus. En dat was meer een beetje om geld te verdienen. Want in de avonden van de nacht dansten ze in barren en kroegen.
Okay,
ja, waar ze gewoon op de bar sprong en danste. En de mannen waren natuurlijk... Zij werd natuurlijk nogal snel een bekende naam,
ja,
bij de mannen van Parijs.
Ja, het was een hele mooie vrouw die op de bar stond te dansen.
I mean...
Ja.
Dus... Zij wordt op een gegeven moment beroemd in Parijs, maar...
Beroemd in Parijs,
ja, hè? Ze zien haar dansen. Je wordt een keer uitgenodigd voor de Moulin Rouge. Ik weet het niet.
Dat is geen kleine stad, hoor.
Nee.
Om even een naam in te maken.
Hallo. En zij werd gewoon steeds bekender danseres. Ze werd voor wat grotere podia uitgenodigd. En begon zichzelf Matahari te noemen.
Is daar een reden voor?
Ja, daar is een reden voor. Leuk dat je het vraagt.
Ja, oké. Nou, mooi.
Het is een Maleisisch naam. En het betekent oog van de dageraad.
Oog van de dageraad betekent Mata.
Matahari, ja. Sorry. Mata misschien oog dan, weet ik niet. Margaretha danste het liefst Aziatische dans.
Oké.
Dat had ze gezien.
Het is wel een culturele vrouw. Culturele,
ja, ik
Fries.
Weet eigenlijk niet zo goed hoe ze daarbij is gekomen. Daar heb ik even... ze had ook wel donkere ogen, donker haar.
Mm-hmm.
Dus ze was ook wel een beetje voor Friese exotisch misschien.
Ja, maar ook naar Parijs gaan, daar ze,
ja,
opzoeken.
Niet bang,
en dan in Parijs je Aziatische liefde omarmen.
Ja?
En dan je naam veranderen in iets Maleisisch.
Ja.
Dat was wel een wereldig meisje.
Oh ja, absoluut. En net zoals Qingling Su, de goochelaar waar we het net over hadden, die deed dat ook omdat de mystiek... Toen was het oosten heel populair, want dat was
heel mysterieus.
Het oriënt, exotisch. Dus dat, en zij hield van die dans. Plus, het gaf haar de mogelijkheid om gewoon heel weinig kleding uit Azië te dragen. Dus dan droeg ze zo van... Een beetje bikini-achtig. Een beetje buikdanseres zie je,
ja,
dan maar. Een beetje zo, maar dan...
Okay.
Dus vrij veel naakt ook.
Oh, okay.
Dus dat deed haar helemaal niks. Maar
nee,
dat deden de mannen natuurlijk goed.
Och ja, die gingen daar goed op.
Zo, wie zeiden ze dan?
Waarschijnlijk wel. Sacre bleu, zeg.
Très bien.
Ja.
Sacre bleu.
Gewoon valse woorden.
En dat paste mooi. Matahari, de naam past bij die hele act van haar. En toen kwam haar grote doorbraak. 1906. Want ze mocht dansen voor de opening van een museum voor Oosterse kunst.
Oké, ja, nou, daar komt het toch goed van pas dat ze die Oosterse weg in is geslagen.
Ze heeft ergens voor gekozen. En daar werd, er was pers aan de hand. Er was een museum geopend. Een grote gebeurtenis.
Hey.
Dus er kwamen foto's van de schaars geklede, maar prachtige danseres. De volgende dag rolde van alle kanten, alle pers af. Alle kanten stonden vol met haar foto's.
Oké.
Dus toen ging ze de wereld over.
Ja.
Toen leerde ze, de naam Matahari werd groot. En,
ze was echt heel mooi dan waarschijnlijk. Want ik kan, kijk, tuurlijk...
Er zijn wel veel foto's, hoor.
Ik me voorstellen dat als je dan in lokale barren op de bar staat te dansen, dat je dan in een stad of in een wijk gewoon beroemd wordt.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat niet de enige mooie vrouw was die ooit op een bar stond te dansen.
Ik kan me dat inderdaad ook niet voorstellen.
Nee, dus, en dan vind ik het wel bijzonder dat ze dus echt...
Ja, ze
gewoon
was
echt
heel
groot
goed.
Wordt.
Misschien ook heel goed.
Ja, ze zou goed dus kunnen dansen. Een mysterieus persona om zich heen hebben gebouwd.
Mm-hmm.
Mooie vrouw zijn.
For sure.
Maar het is dus wel een echte onderneemster. Ze heeft het wel gemaakt.
Ja. En je kunt foto's van haar opzoeken. Er zijn best wel wat. Ook in danskledij.
Oh ja.
En kijk. Het is een prachtige vrouw. Maar er zit wel wat tijdsverschil tussen wat wij nu mooi vinden en toen, denk ik. Als
ja,
het
jij
is...
misschien.
Nee.
Maar
het is een prachtige vrouw, maar
het
geraffineerde is anders. Maar waar je nu misschien naar schoonheid linkt, is daar is toen een andere
ja,
voorkeur.
Is,
het kapsel
is,
of zo.
Ja,
is
een leuke, altijd een eeuwenoude discussie.
Ja.
Lekker. Waarom vinden mensen nu andere dingen mooi dan toen?
Mode.
Waarom vinden mensen vonden mensen in één keer 10 jaar geleden in één keer dat mooi. Of een lichtere huid. Ja. Of grotere ogen.
Rijkdom. Het is altijd rijkdom.
Altijd rijkdom, ja. Inderdaad. Maar dat is wel een leuk.
Of vruchtbaarheid.
Ja, ja.
Dat is het onderliggende, de onderliggende factor. Ik weet niet wat die meespeelde in Margaretha's verhaal, maar geen welke van twee. Maar ze zag er wel, het is wel een verschijning.
Ja.
Dus ze danst in Spanje, Wenen, Rome, Berlijn, heel Europa door.
Oké, toe maar.
Ja, big. En iedereen wilde exotische danseres zien en ze verdient soms wel 10.000 francs op een avond.
Goedemorgen, zeg.
Dat heb ik erachter gezet. Omgerekend naar euro's. Is dat een boel geld?
dat geloof ik wel hoor. Dat is een lekker zakcentje.
Ja, dat gaat lekker. Margaretha die dikte de fantasie op die avonden nog wat meer aan. Hè? Die ging ook vertellen.
Ja, er zat een verhaal mee.
Verhalen vertellen. Over dat haar dansen heilig waren. Onderdeel van een ritueel. En dat had ze van Indonesische geestelijke geleerd toen ze daar op bezoek was. Nou, die mensen eten het natuurlijk op.
Ja joh.
Echt, hier, neem mijn geld en mijn franken. Ja, dat gaat erop uit. Dus datgene was helemaal succes. En met die beroemdheid en alles erop en eraan en een gezonde flirtlust ook, ja, kwam de ene na de andere rijke man aan haar voeten.
Oei, ze wilde haar waarschijnlijk huwen.
Huwen of?
Nou, pas op hè.
Piemelen.
Pas even op.
Ja, dat zou ik wisten.
Boden ze dat haar aan, denk je?
En zij accepteerde.
Oh, zij was ook. Zij was een
flirty type. Zij wou gewoon een avontuurtje. Zij vond het leuk.
Zij was dan ook een lady of the night. Dus.
Zij was niet. Ze was geen hoer. Maar ze was. Ja, zie je, ik zag het een beetje als een rockster voor me.
Ja.
Als in iemand die gewoon in elk stadje een ander schatje. Want je bent op tour.
Ze was een echte ster natuurlijk.
De mensen liggen aan je voeten. Je hebt fans. Je bent knap. Hey, live it up, girl.
Ja, zij is de Friese Axl Rose.
Zij is de Friese Axl Rose. Ja. Shit, dat is mijn punchline. Die
Moet
even die geraden.
Sorry, man.
Maar zat dus in deze periode wel korte en vurige relaties. En een heleboel.
Oké.
En ze komt uiteindelijk met een man. En een beetje een vaste vlam, I guess. In Berlijn terecht. Waar de mannen haar net zo graag zien dansen als in de rest van Europa.
Oké.
Maar goed, dan. Terwijl Margaretha haar voet het werk laat doen op het podium. Wordt Frans Ferdinand vermoord.
Oh ja. Ja. God, ik was even helemaal verdwaald in de tijdlijn.
Even in de waan van een mooie danseres.
Daar waren we.
En de Eerste Wereldoorlog knalt uit de startblokken.
Ja, god zeg. Die kwam even uit niks voor mij. Ik zat gewoon in die bar te kijken in mijn hoofd.
Ja, maar zo was het gewone volk dus ook. Ja. En in één keer Frans Ferdinand. Nee, oké.
Gewoon dikkie.
Theaters gingen dicht. En Margaretha stond op straat. Want dat was haar business.
Ja.
En ze vluchtte terug naar Nederland. Maar dan vond ze het leven geen bal aan. Dus zegt ze, ik ga de oorlog uitzitten in Parijs.
Snap ik wel. Ik denk, als je eenmaal een ster bent geweest in Parijs, dan is Snake is toch wat anders.
Ja, nee, absoluut. Ja. Dat is niet, dat tikkelt diezelfde.
Dat is iets anders.
Maar goed, al die reizen en relaties en levenservaring, dat bleef niet onopgemerkt. Ze was bekend. En dus wilden de Duitsers, die dachten, die vriendin, die kunnen wij wel gebruiken om Frankrijk te spioneren.
Oh god, oh god, oh god.
Voor een beloning van 20.000 frank, omgerekend 2 keer zoveel als 10.000 frank.
Bedankt.
Gaat ze akkoord?
Ze gaat akkoord. Zij is een, ik ga het toch maar zeggen, een NSB'er.
Ja, in de Eerste Wereldoorlog, ja. Maar ze krijgt de codenaam H21.
Oeh.
Ze nam de 20k frank vriendelijk aan, stak die in haar zak en ging spioneren. Dachten de Duitsers.
Oké.
Eigenlijk had ze potjes onzichtbare inkt gekregen van de Duitsers om haar
boodschappen
op te schrijven. En die had ze op de weg terug naar Parijs overboord geknikkerd. Zij ging helemaal niet spioneren. Zij ging die 20k uitgeven aan haar comfortabele leventje.
Oké. Dubbelagent.
Dubbelagent. Nou,
of niet eens eigenlijk.
Nee, gewoon valse spion.
Gewoon opgelicht.
Ja.
Ja.
En haar vergissing was vertrouwen dat de Fransen en de Britten de andere kant van de oorlog aan haar kant stonden. Want die hadden namelijk een beetje vernomen van, zij zit met de Duitsers aan tafel.
Shit, je moet ze wel op de hoogte stellen van het feit dat je dat niet doet. Natuurlijk.
Nee, precies. Dus zij was nogal verdacht en onvoorspelbaar in de ogen van de Fransen en Britten. Zo van, ja, dit is gewoon een soort danseres en we weten niet zo goed wat zij wil.
Gekke, mysterieuze.
Impulsief. En ze reist veel alleen. Ze spreekt wel allerlei talen. En ze haalt ergens geld vandaan. Dus die waren overtuigd.
Moeilijk te vertrouwen. Moeilijk te vertrouwen.
Die waren overtuigd. Een spion.
Shit.
En dat was ze ook, maar ook niet.
Ze heeft zichzelf in een pakket gewerkt.
Ach, dat kun je wel zeggen.
Ja.
Margaretha heeft ondertussen geen flauw benul van deze verdenkingen.
Ach, schat toch.
Die is die 20k aan het uitgeven. Die staat weer lekker wijntjes te drinken.
Hoor.
Met rijke mannen. En
niets vermoedend. Gewoon haar leventje aan het leiden.
En het is misschien wat naïef om 20.000 frank aan te nemen van Duitsers. En vervolgens te zeggen. Tjo.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Ik ga partyen.
Ja, het is geen slimme move.
Nee.
Maar ik respecteer haar wel dat zij maakt wel moves.
Zij maakt moves.
Nou, zij heeft haar hele leven tot nu toe in ieder geval geleid. Zo van, ik ga geld verdienen en lekker doen wat ik wil.
Doen wat ik wil, ja. Inderdaad.
En respecteer dat wel, maar het is wel onhandig op deze manier.
Eigenlijk wel. Ja, behoorlijk. Want ze is inderdaad weer met haar eigen ding bezig. De liefde, deze keer.
Oh, god.
Niet zozeer de lust. Ze is namelijk tot over haar oren verliefd. Op een Russische kapitein. Vadim de Maslov. Het probleem was dat deze Russische kapitein was gestationeerd in Wittel. Een Duitse basis in Frankrijk.
Oeh.
En dan mocht je alleen maar een pasje komen. Zij kwam daar dus niet binnen, maar zij wilde naar hem.
Haar liefde, ze was verliefd, ja.
Dus Matahari wilde naar Vadim toe en wilde dus een pasje. Ze vraagt het allerlei mensen, want ze kent natuurlijk een boel. En komt in contact met Georges Ladoux, een man van de Franse spionagedienst.
Oké. Okay.
En die kende haar naam natuurlijk wel. Ze wisten allemaal donders goed wie zij waren, de mannetjes in Frankrijk.
Ah, oh, de vieze rikje.
De monsieurtjes. Dus hij zei, je krijgt een pasje en een boel geld als jij dubbelspion voor Frankrijk wordt.
Och.
En zo fout het spionagenetwerk
heen. Dit web wordt wel wat ingewikkeld en straks zit je er nog in.
En niemand weet wie het nou eigenlijk aan het spinnen is.
Nee.
Dus Margaretha had wel door dat ze niet nog een land spionagegeld kon aftroggelen. Ze had het wel
geleerd van de eerste.
Ja, ze dacht. Ja. En zij weet al dat ze een beetje. Hè, ze hadden wel gezegd van we houden jou wel in de gaten.
Mm-hmm.
Dus ze ging aan het werk als spion voor de Fransen. En ze interviewde Duitse officiers in dat Wittel, in dat kamp. En verleidde ze een beetje om meer te vertellen dan ze hadden verwacht. Tuurlijk. Ze hebben skills. En zij gaf haar gewoon de informatie. Want zij dachten dat ze een spion voor hen was.
Maar het wordt jezelf toch ook, raak jezelf toch ook een beetje in de war?
Ja, 100%. Want zij moet nu doen alsof ze een spion voor de Duitsers is. Terwijl ze dat niet is. Terwijl ze een spion voor de Fransen is.
Ja, dat is wel lastig.
Dat is lastig. Maar goed. Ze krijgt informatie van de Duitsers. En levert het keurig af bij de Fransen.
Netjes.
Maar. En nu zie je het misschien al een klein beetje aankomen. Dit kan niet lang goed gaan.
Nee, ik wil zeggen, dit is een web. Dat is zo ingewikkeld, wat ik net al zei.
Ja.
Daar ga je zelf in vast komen te zitten.
Ja, en het is ook nog wereldoorlog ondertussen. De spanningen staan hoog.
Ja, zeker.
Er staat veel op het spel. Dus ik denk ook, ik vond het ook best wel wat voor Duitsland en Frankrijk om je geld en spionvertrouwen in de handen van een random danseres, hoe intelligent en getalenteerd ze ook mag zijn. Zij weten niet wie zij is.
Nee, maar zij zijn natuurlijk ook gewoon een beetje onder de indruk van haar.
Ja, dat zal het zijn.
Dat denk ik gewoon ook wel zo van. Ja, ze zeggen wel dat mooie mensen meer gedaan krijgen. En machtige mensen, aantrekkelijke mensen krijgen meer gedaan. Ja, zij heeft dan ook gewoon een status opgebouwd.
Dat moet het zijn geweest.
Ja.
Dat ze potentie in haar zagen voor het spionnenwerk. Maar je ziet natuurlijk ook als je James Bond kijkt. Vaak een Bondgirl is vaak ook een spion van de tegenstander.
Ja,
die eigenlijk niet kan. Maar dat zijn ook altijd mooie vrouwen, verleidelijk. Ja. Die juist door een verleiding het imago geven dat ze een beetje simpel zijn. Maar eigenlijk vermoorden ze je met twee vingers.
Eigenlijk wel, ja. En die andere acht hebben ze gewoon niet nodig.
Nee. Behalve James Bond. Want die is James Bond.
Ja, en dat is ook gewoon een mooie man.
De prachtige man.
Dus
zeker.
Over het algemeen.
Mooiheid.
Als je mooie mensen wil zien.
Spion.
Dan moet je naar James Bond kijken. Dat is eigenlijk de strekking van wat ik wilde zeggen.
Is dat de strekking?
Ja.
Ja, op zich goed advies hoor.
Nou, tot volgende week.
Het is dus wereldoorlog. En het gaat en de situaties lopen op. Het gaat mis. De Fransen pakken Matahari op.
Uh-oh.
Voor spionage. En ze wordt veroordeeld tot het vuurpeloton.
Oh, zo. Hey.
Ja. Ja, maar dit, dit is high treason. Ja, dit is spionage. Dit is de dood.
Ik vind het allemaal wel weer zo. Ja, het is ook oorlog.
Maar. Ja, want wat was er nou misgegaan? Ze wisten immers al dat zij contact had gehad met mensen in Duitsland.
Ja, toch?
Dus wat is hier nou gebeurd? Nou, en dit is dus een beetje een tricky sitch. Een tricky situation. Waarom deden de Fransen dit opeens? Het is een ingewikkelde situatie. Sowieso was ze in een situatie beland die haar boven de pet ging.
Ja.
Of was het, zeg maar, onkunde van haarzelf? Of was het ook een beetje de schijn van haar danspersonage? Dat weet niemand. Was ze eigenlijk, zeg maar, dat ze voor naar de buitenkant, ook naar de pers en naar ons liet zien. Hé, ik ben eigenlijk een danseresje. Maar eigenlijk was ze deep sea spion.
Dat kan ook nog. Dat alleen maar haar frontje was.
Ja, en wat ik zo meteen ga zeggen is een hele plausibele theorie. Mm-hmm. Maar het is niet diehard bevestigd.
Nee.
Want er is een dossier over haar leven, een Nederlands dossier, na de oorlog opgezet, dat wel is vrijgegeven, pas 2 jaar geleden trouwens.
Okay.
Dat zat nog dan in het, hoe je dat noemt, de Rijkskluis of zo. Maar er is nog niet echt antwoord op gekomen. Geen conclusies. Goed. Wat we wel weten, is dat Georges Ladoux, die haar dat pasje en de Franse dubbelspion maakte, die vertrouwde haar nooit.
Nooit vertrouwd. Nee.
Hij dacht dat zij spioneerde voor de Duitsers. En zij zei, ik doe dat niet. Was dus ook zo. Maar hij dacht, dat zegt zij gewoon. En ze doet dat ondertussen wel.
Ja.
Maar hij kon het niet bewijzen. Want ze deed het niet, dus er was geen bewijs. Dus, toen Margarethe de Duitse officier interviewde in Wittel. En een rapport schreef van, nou, deze informatie. Maakte hij gewoon zijn eigen bewijs.
Dit is dus ook niet helemaal de bedoeling.
Dit
hè?
Is niet jovel hoor.
Nee.
Hij draaide de feiten om en hij zei dat Matari geen informatie had verzameld, maar informatie over de Fransen aan de Duitsers had verteld in dat gesprek.
Dat is niet netjes van hem.
Dat is helemaal niet netjes. Maar hij vertrouwde haar niet en hij moest haar een reden hebben om haar op het schandbord te zetten.
Ja, maar je mag wel wat netter dan dit.
Ja, maar niet iemand laten vermoorden omdat jij denkt dat het zo moet.
En sta je voor het vuurpeloton ineens.
Dat is niet eerlijk.
Nee.
Maar zoals ik al zei, het is dus mysterieuze situatie. Misschien wilden ze een voorbeeld van haar maken. Zo van, hey, ga niet kloten met als je spion bent, want dan maken we je af of zo. Of was het een message naar de Duitsers van, hey, we hebben haar gevonden. We schieten haar dood.
Mm-hmm.
Pas maar op. Dat is dus niet helemaal bekend wat uiteindelijk de reden is voor haar.
Is ook wel weer leuk. Een beetje het mysterie dat er nog omheen hangt.
Ja, want er kan dus nog best wel wat onder zitten. Mm-hmm. Maar in principe is het bedrog van Ledoux een plausibele theorie. En misschien is het ook gewoon pech en een beetje oorlogshectiek.
Wat we toen net over hadden, kan het inderdaad ook gewoon zijn dat ze zich in te veel dingen had gewerkt.
Ja,
en gewoon dat ze te veel dingen had gemengd en dat het gewoon even fout ging.
En misschien wel als een beetje een losbol, een vrije geest bleef leven. En een beetje slordig was in die dingen misschien. En dat de Fransen en Duitsers zoiets hadden van, dit is zoveel risico, waarom?
Ja, op een moment denk ik, als je echt gaat twijfelen of iemand aan jouw kant of niet staat, dan word je een keer afgemaakt door een van de twee. Helaas.
Helaas werkt het wel zo.
Mm-hmm.
En op 15 oktober 1917 komt ze voor het vuurpeloton te staan. Ze weigerde een blinddoek en werd doodgeschoten.
Ja, zuur.
Ja.
Zuur peloton.
En dat is zuur peloton.
Ja.
En dat is dus de val van Margarethe Geertruida Zelle, oftewel Mata Hari. Maar je ziet de foto's. Als je het googelt, zie je de foto's ook wel. Maar die komen nog wel op andere plekken terug. Het is niet dat ze een bepaald monument heeft gekregen. Maar het blijft wel een zeker in Nederland, een naam van geschiedenis trots of zo.
Ja, ja.
Dus, maar dat is het einde van haar verhaal voor nu. Want mocht er dus meer onderzoek worden gedaan aan de hand van het 2 jaar geleden uitgegeven dossier. Ja, wie weet komen we er dan wel achter dat zij een spion mastermind was.
Als we daar binnenkort achter komen, dan gaan we dat wel aan jullie vertellen.
Ja, dan beloof ik dat ik jullie up to date hou.
Ja.
Maar voor nu blijven we het hier even bij. Mata Hari.
Mata Hari, het mysterie van Leeuwarden.
Het mysterie van Leeuwarden, heel goed. Bedankt voor het luisteren.
Doei, doei.
Tot de volgende keer.